Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 72 en daarvan het derde vers, Psalm 72 vers 3. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. Het derde van Psalm 72. Tot en met 24. Jesaja 66 vers 7 tot en met 24. En in aansluiting daarop doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Jesaja 66 vers 7 tot 24 is de schriftlezing en daarna doen we belijdenis des geloofs.
Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden om een enige dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen en zij heeft haar zonen gebaard. Zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heere. Zou ik die genereer voortaan toesluiten, zegt uw God. Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar. Al haar liefhebbers, wees vrolijk over haar met een vreugde, gij allen die over haar zijt treurig geweest. Opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten haar vertroostingen. Opdat gij moogt uitzuigen en u verlustigen met de glans haar heerlijkheid. Want alzo zegt de Heere, zie, ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier, en de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek. Dan zult gij lieden zuigen, gij zult op de zijden gedragen worden, en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden, als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Ja, gij zult in Jeruzalem getroost worden, en gij zult het zien, en uw hart zal vrolijk zijn, en uw beenderen zullen groenen als het tedere gras. Dan zal de hand des Heeren bekend worden aan zijn knechten, en hij zal zijn vijanden gram worden. Want zie, de Heere zal met vuur komen, en zijn wagens als een wervelwind, om met grimmigheid zijn toren hiertoe te wenden, en de schelding met vuurvlammen. Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heere in het recht treden met alle vlees. En de verslagenen des Heeren zullen vermenigvuldigd zijn, die zichzelf heiligen en zichzelf reinigen in de hoven, als een in het midden van dezelfde, die zwijnenvlees eten en verfoeisel en muizen. Tezamen zullen zij verteerd worden, spreekt de Heere. Hun werken en hun gedachten, het komt dat ik vergaderen zal alle heidenen en tongen. En zij zullen komen en zij zullen mijn heerlijkheid zien. En ik zal een teken aan hen zetten, en uit hen die het ontkomen zullen zijn, zal ik zenden tot de heidenen naar Tarsis, Pul en Lut, de boogschutters naar Tubal en Javan, tot de vergelegene eilanden die mijn gerucht niet gehoord, noch mijn heerlijkheid gezien hebben. En zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. En zij zullen al uw broeders uit alle heidenen den Heere ten spijsoffer brengen, op paarden en op wagens, en op rosbaren en op muilen, en op snelle lopers naar mijn heilige berg toe. Naar Jeruzalem, zegt de Heere, gelijk als de kinderen Israëls het spijsoffer in een rein vat brengen ten huize des Heeren. En ook zal ik uit dezelfde enigen priesters en tot levieten nemen, zegt de Heere. Want gelijk als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heere, alzo zal ook uw liedezaad en uw liedernaam staan. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van de ene sabbat tot de anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor mijn aangezicht, zegt de Heere. En zij zullen heen en uit gaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien die tegen mij overtreden hebben, want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen alle vlees een afgrijzing wezen. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Jesaja 66, daarvan de laatste twee versen 23 en 24, waar wij Gods woord en de tekst voor de prediking als volgt lezen. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere en van de ene sabbat tot de andere alle vlees komen zal om aan te bidden voor mijn aangezicht, zegt de Heere. En ze zullen heen en uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen mij overtreden hebben. Want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet worden uitgeblust. En ze zullen alle vlees en afgrijzing wezen. Laten we samen de Heere gaan bidden en hem vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Groot en eeuwig God, barmhartig en genadig Heere, u bent het die ons in de weg van uw voorzienigheid hier hebt gebracht, of ons thuis of waar wij ook zijn doet meeluisteren naar de verkondiging van uw heilig en onfeilbaar woord. En Heere, voordat wij overgaan tot de bediening van dat woord, in uw naam de bekering en de vergeving der zonden te prediken, zoeken wij uw aangezicht, allereerst om u te erkennen voor wat u daarin geeft. Dat u nog spreekt tot ons mensen. U had er immers al lang het zwijgen toe kunnen doen. Want elke dag dagen wij u uit om de hemel te sluiten en voorgoed. En om niet meer te spreken en om de kandelaar van uw woord weg te nemen. Dat doet de mensheid in zijn geheel. Dat doen ook mensen individueel. Dat doen niet alleen maar mensen uit de wereld, maar ook mensen die beter behoren te weten, kunnen zo aardsgezind en zo wereldgelijkvormig zijn in hun gedachten en in hun doen en nalaten. En dat terwijl u ons nog dagelijks toekomt te roepen, wend u naar mij toe en word behouden, o alle geëinden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Maar die roep wordt niet beantwoord, Heere, niet vanuit onszelf. En u had u geen onrecht gedaan als u maar had gezwegen. En als u ons, de mens, aan onszelf had overgelaten. Maar nu bent u in uzelf bewogen, Heere, over verloren zondaren. En u bent al naar die eerste zondaren gekomen met die welmenende roeping. Waar zijt gij? En dat mag tot op de dag van vandaag nog doorgaan. En niet alleen is er die roeping, Heere. We belijden het met onze belijdenis dat u ook onwederstandelijk werkt. Dat u krachtdadig roept. Want als u dat ook niet zou doen, Heere, dan zou er nog niemand zijn die zou antwoorden. En er zou nog niemand zijn die op uw roep zich zou omkeren. En daarom bidden wij u, Heere, of dat u dat werk vanuit uw verkiezend welbehagen, door de krachtige werking van uw Heilige Geest, ook wil blijven doen. We hebben zojuist die dierbare beloften gelezen waarmee de profeet Jesaja afsluit, waarin u er een heilige eed op doet, dat net zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die gij zult maken voor uw aangezicht zullen staan, er ook altijd een volk zal staan dat wederom geboren is tot een levende hoop. En u zult uw werk voleindigen. Heere, wij bidden u, geef dat ook onder ons zo mag gezien worden. dat u zult regeren van de zee tot aan de zeeën, van de rivieren tot het einde der aarde. Dat we het mogen zien dat uw beloften niet feilen, dat uw trouw zijn kracht blijft gehouden. En wilt u dan doorgaan, Heer, ook onder ons, in dat hartvernieuwende en bekerende werk, ook onder de jongeren die leven in de branding van deze tijd, de ouderen aan wie dat ook niet voorbij gaat. Zoveel invloeden die er zijn, die uw gemeente proberen te overweldigen. Zoveel krachten die op de been zijn om de schapen die gij van eeuwigheid hebt gekocht uit uw handen te rukken. En wat lijkt het er soms op of de boze daarin slagen zal. Soms op een hele ongedachte manier. Want al mogen we dan nog in de kerk zijn met een beperkt deel, en al moet een groot gedeelte van de gemeente thuis meeluisteren, er mag nog woordverkondiging zijn. Maar onder invloed van allerlei maatregelen vanwege de pandemie zijn er toch ook weer zoveel extra die in hun afhaken worden gestimuleerd en aangejaagd. En als we al die invloeden zo gadeslaan, Heren, dan kan zorg ons hart vervullen. Maar we bidden u, Heren, wilt u gedenken aan uw trouw. Gedenken aan uw verbond. Gedenken aan uw belofte. Gedenken aan het bloed van uw lieve Zoon, dat gij toch niet te vergeefs hebt laten storten. En geef zo, Heren, dat uw kinderen ook bij die belofte mogen leven. Ook zij kunnen soms zo bang te moede zijn, als ze zien op wat er in hun tere ziel nog zo vaak kan omgaan, aan aardsgezindheid. Hoe ze aan het stof kunnen kleven. Zoveel overblijvende zonden en zwakheden. En als gij dan uw aangezicht verbergt, en als de boze zich breed maakt, wat kan er dan een vrees zijn? Zou God zijn genade vergeten? En zou hij nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? En u zou geen onrecht doen, Heren, als u dat zou doen. Want we hebben het ons wel waardig gemaakt dat u uw aangezicht verbergt en dat u de kandelaar weer wegneemt. Maar ach, Heren, wil het nog niet doen. Gedenk in uw toren aan het ontfermen. En geef zodat we er getuigen van mogen zijn, om ons heen, maar ook in onze eigen ziel, dat u die God bent die eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken uw handen, die gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde blijft in uw Zoon Jezus Christus. Heren, wilt u dan ook in ons midden zijn deze middag, als opnieuw die contrastboodschap, die boodschap van tegenstelling ons moet worden voorgehouden. De twee wegen. En de uitkomst van die beide wegen. En u bent in uw woord heel onderscheidelijk en separerend. En heel zwart-wit. Het is of-of. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, wat hij ook meent te bezitten, aan godsdienst, aan ernst of aan vroomheid, maar als hij de Zoon niet heeft, dan heeft hij het leven niet. En de toren Gods blijft op hem. Heren, dat het ons aan mag grijpen. Ook als we u zoeken, en als we in de weg van de middelen begeren te gaan, maar als er soms zo'n gelatenheid over ons kan zijn. Ja, zelfs als er een valse leidelijkheid kan worden geconstateerd. En we schuilen achter waarheden. Waarheden die leugens in onze mond worden als we zo rustig kunnen doorleven in een houdbare nood. Wil u het veranderen, Heren? En ons onontkoombaar, ook deze middag, ons stellen voor uw heilig en rechtvaardig aangezicht. Laat het zo mogen zijn zoals de apostel al eenmaal zei. Wij dan wetende de schrik des Heren. Wij bewegen de mensen tot het geloof. Wil uw dienstkracht daartoe ook verwaardigen, Heren. en hem met die gaven begiftigen om te prediken in betoning van geest en kracht. Om het aan de harten te leggen van zondaren die ter dood gegrepen zijn en die ten dode wankelen. Maar ook uw kinderen, allen die in beginsel of wat meer bij voortgang u hebben mogen leren kennen, in uw beloften, in uw Zoon. Heere, wilt u ze oefenen in deze dingen en geven dat ze moed mogen vatten en grijpen mogen uit dat woord dat ook hen wordt verkondigd. En dat ze mogen zien, van zich af mogen zien en het leven bij u in Christus mogen zoeken en vinden. Zegen ons zo tezamen, Heere, hier in de kerk, thuis, maar overal waar het woord wordt verkondigd. Heere, laat uw koninkrijk mogen komen. Breid uw koninkrijk uit. Want in de veelheid van de onderdanen ligt toch des konings heerlijkheid. Het is voor u niet te wonderlijk, Heere, om er niet alleen één, ook niet 3000, maar duizenden tot u te bekeren. Om het rijk van de vorst der duisternis vandaag schade te berokkenen. Laat uw knechten dan rovers van de hel mogen zijn, Heere, in het zoeken van zielen, om die als parelen aan uw middelaarskroon te mogen hechten. Laat de zending en de evangelisatie daartoe ook gebruikt mogen worden. En geef te midden van alle zorgen en alles wat ook die mensen die op zulke moeilijke posten arbeiden soms zo moedeloos kan maken, alsof ze ploegen op rotsen. Laat hun arbeid niet te vergeef zijn, Heere, en niet ijdel in u. En laat hun arbeid niet al zuchtende mogen gedaan worden. Maar wilt u vruchten van bekering en geloof geven? Geef ook dat uw kerk die in de verdrukking leeft, die vervolgd wordt vanwege de belijdenis van uw naam, uw kracht en uw bijstand mag verwachten, mag bevinden. En wilt u staande houden, ook te midden van al die machten en krachten die tegen hen opstaan. We bidden u ook voor het oude bondsvolk, te beminnen om der vaderen wil, voor wie gij zulke heerlijke en rijke beloften nog in de schriften hebt vervat. Heere, wil die beloften wakker roepen, geven dat ze krachten mogen doen, en dat dat volk mag ontwaken uit die doodslaap, verlost mag worden van dat deksel dat op hen ligt bij het lezen van Mozes, en geef dat ze de Christus der schriften mogen ontdekken. Wij bidden u, Heere, ook voor de overheden, plaatselijk, regionaal en ook landelijk. We bidden u voor ons demissionaire kabinet en alle pogingen om tot een kabinetformatie te komen. We bidden u voor ons vorstenhuis, onze koning en koningin. Ook van onze kroonprinses, die de leeftijd van 18 jaren zal bereiken. Heere, wilt u haar gedenken en geven dat bij de taak die eenmaal voor haar wacht, zij net als haar grootmoeder en overgrootmoeder mag belijden. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. Met waarheid in het binnenste, Heere, u hebt het in het verleden gedaan. Koningen en koninginnen, bekeer tot u. Godvrezende vorsten gegeven, in Israël, maar ook daarbuiten. Het kan ook vandaag nog. Wilt u het doen, Heere? Wat zou het volk daar goed mee zijn? We hebben het niet verdiend, al deze dingen die wij van u smeken. Maar Heer, u hebt ons dan ook een pleitgrond aangewezen, die niet in onszelf ligt, maar buiten onszelf, in het bloed van uw lieve Zoon. Schenk ons als schuldigen, als verbeurd hebbende zondaren, daarop te mogen zien, daarop te mogen hopen, daar de vinger bij te leggen en het hoofd op neer te leggen, op uw bloed en op uw gerechtigheden. En hoort u onze gebeden uit genade alleen en om Christus wil. Amen. Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al, den Heere wiens werk ik roemen zal. Het is het 14e van Psalm 73 wat we samen zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Misschien lezen jullie graag wel eens uit een boek. Misschien wel eens een spannend boek. Maar als wij een boek lezen, dan willen wij toch heel graag dat zo'n boek goed afloopt. Het is toch niet fijn als je een boek leest en het boek eindigt met het sterven van de hoofdpersoon bijvoorbeeld. We willen graag dat zo'n boek, wat we noemen een happy end heeft. Een gelukkig einde. Misschien na heel veel spanningen, maar dan toch dat het goed eindigt. Nu is het in de Bijbel zo dat er een aantal boeken staan die niet goed aflopen. De profetie van Jesaja bijvoorbeeld eindigt met die zo zware woorden over het vuur dat niet uitgeblust wordt en de worm die niet sterft. En zo zijn er meer van die boeken van die profetieën, Maleachi, Jeremia, die heel donker en heel ongelukkig eindigen. En nou hebben de Joden daar een oplossing voor gevonden. Ik zal nog niet zeggen welke oplossing, dat komt later in de preek terug. Hoe zij dan zo'n profetie zien en hoe ze daarmee eindigen. En wij gaan nu luisteren naar dat slot van deze profetie. Als Jesaja het boek wat hij mogen schrijven heeft, onder invloed van de Heilige Geest, zo afsluit. Hoe de Heere zijn beloften gaat vervullen. Want zo lezen we in vers 23, en het zal geschieden. En dus dat is een belofte, dat is een woord dat vervuld gaat worden. Het zal geschieden. Wat Jesaja hier door de invloed van de Heilige Geest mag profeteren. Het zal geschieden. Dan heeft hij het, en denk nog maar even aan de preek van vanmorgen, over dat contrast. God vervult de profetie. En ook deze belofte ten aanzien van zijn volk, dat allereerst. Want tot hen komt deze profetie, tot hen wordt deze belofte gesproken. Maar daarin zit ook een vervulling vast voor zijn vijanden. In dat laatste vers van de profetie. Dat het volk van God de dode lichamen zal zien van de vijanden van God. En alle beloften of, zo u wilt, bedreigingen ten aanzien van de vijanden worden ook vervuld. Het zal geschieden. We letten op de vervulling daarvan ten aanzien van Gods volk en ten aanzien van Gods vijanden. De profetie van Jesaja die sluit dus met deze woorden af. Veel heeft Jesaja mogen profeteren. Veel beloften heeft hij mogen profeteren. Vooral in dat laatste boek wat hij geschreven heeft vanaf hoofdstuk 40. Het zogenaamde troostboek. En nu gaat Jesaja dus onder invloed van de Heilige Geest deze profetie afsluiten. En hij geeft aan het volk dat nog in de ballingschap zit, bij alle beloften die er al geweest zijn, nog deze laatste belofte mee. God belooft aan zijn volk dat nu nog zucht onder de ballingschap en uitziet naar de verlossing, deze belofte, dat de poorten der hel Gods volk, Gods gemeente nooit zullen overweldigen. En God die wijst dan op de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. In vers 22. Gelijk als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heere, alzo zal ook uw liederzaad en uw liedernaam staan. Zo zeker als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde er zullen komen. En zo zeker als dat die in eeuwigheid zullen blijven, zo zegt God, zo zeker zal er ook altijd een volk zijn dat hem zal vrezen. In elke tijd en onder elke omstandigheid zal er een volk zijn dat wedergeboren wordt tot een levende hoop. Daar staat de drie-enige God garant voor. En hij vergelijkt ze dus bij die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Die zullen staan. En dat geldt dus voor dat volk dat ook in dit hoofdstuk ons beschreven is. Ze zullen bewaard worden. God zal ze bewaren en ook vermeerderen, zoals de catechismus dat zegt. Dat is niet dankzij wie zij zijn, want over wie gaat het hier? Als het gaat om dat volk dat staan zal, en de naam die staan zal, dan verwacht je iemand die staat, dat is het symbool van kracht. Een krachtig volk, een volk van helden. Maar zo worden ze in dit hoofdstuk niet beschreven. Het volk waar het hier over gaat, dat is een volk dat beschreven is als een arm volk. Een volk dat verslagen is van geest. En dat voor het woord van God heeft leren beven. Gekrookte rietjes. Rokende vlaswietjes. In zichzelf zo zwak, zo zegt de belijdenis. En hebt u het al meeleren beleiden? Wij zijn van onszelf zo zwak dat we niet zelfs een ogenblik staande kunnen blijven. Dat is de ervaring, dat is de bevinding, dat is de belijdenis van dit volk voor wie deze belofte bestemd is. Zo zwak dat we niet zelfs een ogenblik kunnen staan. Maar de Heere die houdt ze staande. De Heere staat er garant voor dat er een volk zal zijn dat staan zal. Dat ze een naam zullen hebben die staande zal blijven. En dat is een belofte dus die gegeven wordt aan dat volk. Maar hoe is het nou met een belofte? Enige tijd geleden zei ik, een belofte dat is nog niet hetzelfde als de vervulling ervan. En een belofte is nog niet hetzelfde als het kennen van de belover. Een belofte, al is die nog zo waar, die wacht op de persoonlijke toepassing en toe-eigening. De Heer heeft beloften gegeven om een volk daar werkzaam mee te maken. Dat ze gaan leren pleiten op dat woord. Dat ze deze woorden door het geloof zich leren toe-eigenen. Dat het persoonlijk toegepast wordt aan hun hart door de werking van de Heilige Geest. Het is niet zo met een belofte. Beloofd is beloofd. En God zal altijd ervoor instaan als een soort voorzegging dat die wordt vervuld. Maar het wacht op de werkzaamheden. Dat ik er van de huizen Jacobs om gebeden wil zijn, zo zegt de Heere, dat ik hen al zo doe. De toezegging wacht op de toe-eigening. En zo moet ook deze belofte, al is die algemeen voor heel dat volk, en al is die belofte nog zo waar, en al staat de Heere er ook zelf garant voor, het zal persoonlijk moeten worden toegeëigend. En dan doet zo'n belofte pas kracht. Als de Heere erin meekomt en als de Heere het toepast aan je hart. Hij zal zijn werk voleindigen. Jazeker, dat zal de Heere wel doen. Daar hoeven we niet over in te zitten. De Heere zal zijn werk wel voleindigen. Maar de dichter zegt, hij zal zijn werk voor mij voleindigen. Daar gaat het om. In die persoonlijke toe-eigening. In die persoonlijke toepassing. Is dat nou ook een woord voor mij? Heeft dit woord nou ook betekenis voor mij? En dan zien we dat zo'n belofte, gemeente, zoals we dat vanochtend ook hebben gehoord, altijd geadresseerd is. De Heere strooit niet met beloften. De Heere gooit ze niet te grabbel. Maar de Heere die adresseert ze. En hij belooft dat arme volk, dat verslagen is van geest, dat voor het woord beeft, dat door zoveel vijanden worden omringd, dat zoveel machten en krachten op de been ziet om de gemeenschap tussen hen en tussen God te verstoren. De Heere belooft aan dat volk dat gelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen staan, ook zij zullen staan en ook hun naam zal staan. Want ondanks dat wat er gebeurd is, en ondanks dat wat er geprofeteerd is, en ondanks dat de Heere die beloften ook telkens weer geeft in het geestelijke leven, gemeente, dan is er altijd die strijd, is er altijd die op- en die neergang. En al is de Heere dan wel eens verschenen in het geestelijke leven, en al heeft dat vreugde teweeg gebracht omdat de Heere niet met lege handen kwam, maar omdat hij woorden van troost en woorden van eeuwig leven sprak. En al mag je dan wel eens ademhalen na zoveel bange tegenspoed. We zien in de schriften en we zien in het geestelijke leven dat het soms niet lang duurt of een mens gaat weer naar beneden. En een mens wordt weer geconfronteerd met de krachten en de machten die er op de been zijn, van binnen en van buiten, om de gemeenschap met God te verbreken en te verstoren. En de overblijvende zonden en de zwakheden, die komen als vanzelf weer opborrelen uit die vuile bron van wanbedrijven. En dan zei de oude dichter: ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van dit aardse overhield. En dat geloof dat ooit zo heeft geoefend, dat zich ooit zo heeft geoefend in de belofte Gods, dat kan als weer tot niets verdwijnen. Zodat je een Asaf hoort zeggen: zou God nou zijn genade vergeten? En zou hij nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? En de hoop die ooit zo krachtig was, en die als een anker der ziel uitgeworpen was in het woord, vastgehaakt in die krachtige en machtige beloften, dat kan helemaal losgeslagen worden. Met mij verging hun hoop, o Israëls God, zo zegt Psalm 69. Kan zo ver weg zijn, zo ingezonken zijn. En hoe kan dat nou allemaal weer levend worden? Hoe kan nou dat geloof weer opbloeien? Hoe kan die hoop weer levend worden? Nou, dat kan alleen maar als God eenzijdig door zijn woord en door zijn geest dat oude weer nieuw maakt. En dat gebeurt altijd in de weg die we ook vanuit Jesaja 66 met elkaar al hebben overdacht. Dat de Heere weer arm maakt. Dat de Heer weer opnieuw plaats maakt voor deze belofte. Dat de Heere zich doet overhouden een ellendig en arm volk, dat op de naam des Heeren leert betrouwen. Soms tegen alle invloeden, soms tegen alle ervaringen en bevindingen in. Op zoveel plaatsen heeft de Heer het gezegd. Bijvoorbeeld in de gelijkenis van de goede herder: niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. De schapen horen mijn stem. En ze kennen mij. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Want ik geef hen het eeuwige leven. Of wat hij later tegen de apostel Petrus zal zeggen: gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Krachtige, machtige belofte. Maar wat kan het aangevochten worden? Wat kun je in een tijd terechtkomen dat er inderdaad niets van over lijkt te zijn? En dat het er alles op wijst dat de poorten der hel de gemeente wel gaan overweldigen. En dat de duivel toch die schapen uit de handen van de goede herder rukt. Als we ook kijken in de tijd waarin wij leven, zitten we er dan nooit eens over in hoe het moet? Zijn we nooit eens bezorgd over wat onze kinderen en onze kleinkinderen nog gaan meemaken, als we zien op wat in de afgelopen 1,5, 2 jaar allemaal over de kerk is heen gekomen? Hadden we toch nooit kunnen denken dat de kerk nog eens op slot zou gaan? Niet vanwege vervolging, niet omdat de politie ons in de gevangenis zou gaan opsluiten, maar vanwege een pandemie. En dat we de onderlinge bijeenkomsten wel moesten gaan nalaten. En wat zullen we nog meer mee gaan maken? Wie zal het zeggen? Maar er zijn dus allerlei krachten op de been. Allerlei machten spannen zich samen. Om maar te verhinderen dat de gemeente samenkomt. Dat het woord wordt verkondigd en dat het woord zijn loop heeft. Als hen geweld en list bestrijden, zo zegt de psalm. Maar soms is dat zo inderdaad in de geschiedenis van de kerk, dat er geweld is. Dat het bloed van de martelaren vloeit. En er zijn nog steeds landen in deze wereld en plaatsen waar mensen met geweld verhinderd worden om de naam van de Heere te belijden. En toch is dat meestal niet het geval. In de geschiedenis van de kerk zijn er die perioden geweest en nog, en die zullen er ook altijd blijven, maar het is meestal dat tweede, als hen geweld en list bestrijden. De duivel heeft meer pijlen op de boog. De wereld heeft meer wapens om het volk Gods te bestrijden. De listen en de lagen die de boze heeft bedacht. De dingen die hij in zijn hand neemt en die hij zo bestuurt dat het volk van de Heere het moeilijk krijgt. Op allerlei manieren zijn er machten op de been. Zodat de kerk van de oude dag zei, er is zo'n grote menigte die tegen ons opstaat en wij weten niet te doen wat we moeten doen. En zo is het ook daar met die volk, dat volk in die ballingschap. Het heeft beloften, maar die beloften die moeten wel geloofd worden. Daar moeten wel werkzaamheden mee zijn. En dan komt de Heere door zijn woord en door zijn geest deze beloften toe te passen aan het hart. En hij wijst ze op die onwankelbare trouw. Gelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen staan, alzo zal ook uw naam staan. De drie enige God staat daar garant voor dat zolang deze woorden met zwart en wit in de Bijbel staan, dan zal er altijd dat volk zijn. Wedergeboren tot een levende hoop. En als het volk ter neergebogen is en verslagen is van geest, en als ze beven voor het woord, dan geeft de Heer weer zo'n opbeurende belofte. En Jesaja mag aan het einde van zijn profetie dat volk dat in de ballingschap zit, dat volk dat in onze tijd door zoveel vijanden en machten wordt omgeven, op deze belofte wijzen. Dat ze zullen komen van oosten en westen en van noorden en zuiden. Alle vlees, zo wordt er hier gezegd. Het gaat ook over een belofte dat God zijn volk uit alle volken van deze aarde zal halen. alle vlees zal komen om aan te bidden voor mijn aangezicht. Er zal altijd een kerk zijn. En de Heer geeft ook daarin ook voorschriften, hier dan in de taal van die oude bedeling. Gaat het over de nieuwe maan. Dat van de ene nieuwe maan tot de andere en van de ene sabbat tot de andere alle vlees zal komen om aan te bidden voor mijn aangezicht. De Heer geeft daarin ook voorschriften. Hoe hij wil dat de gemeente samenkomt. Van de ene nieuwe maan tot de andere, elke nieuwe maansdag, dan moet het volk samenkomen. En hier wordt dus gesproken in de taal van de oude bedeling van het Oude Testament, onder de ceremoniële wetten. Er wordt gesproken over de sabbatdag, van de ene tot de andere sabbat. En daarin laat de Heere zien, gemeente, dat hij een God van orde is. En dan hebben wij dan niet meer te maken met die oude, die ceremoniële wetten, die mozaïsche wetten voor de tempeldienst. Maar de Heer is nog steeds dezelfde God van orde. En dat volk wat hier dus wordt beschreven, waarvan de Heer belooft, dat zal er altijd zijn. Dat Godvrezende volk, dat zal elke nieuwe maansdag samenkomen. En van sabbat tot sabbat zullen ze zich vergaderen. En ze zullen niet zeggen, ja, maar we zijn toch vorige week al geweest? En moeten we nou alweer? Van sabbat tot sabbat. En nogmaals, die wetten voor de sabbat en de feesten, die gelden voor ons niet meer. Die zijn bij het sterven van de Heer Jezus Christus vervuld. Maar God is nog steeds dezelfde God van orde. Hij is nog steeds dezelfde precieze God. Mensen kunnen vandaag de dag wel weer eens zeggen, ja, het gaat niet om de buitenkant. Nou, de Heer laat in zijn woord zien dat het wel degelijk om buitenkant gaat. En dat er ook nu nog voorschriften dienen te zijn voor het samenkomen. En nog steeds zegt hij, laat ons die onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Want dit huis, dat heeft de Heere aangewezen als het huis waar hij zijn volk zal verheugen. Ik zal mijn volk verheugen in mijn bedehuis. Dit is de plaats waar de Heere het volk samenbrengt. Op de werkplaats van de Heilige Geest, zoals de kerk ook genoemd wordt. Daar spreekt hij. Daar werkt hij op een bijzondere manier. En dat wordt ook hier gezegd. Ze komen voor mijn aangezicht, zo staat er. Om aan te bidden voor mijn aangezicht. Daar moeten we eens even op letten op die woorden. Voor mijn aangezicht. Beleeft u dat zo, gemeente? Dat als je naar de kerk komt, jongens en meisjes, dat je dan voor Gods aangezicht bent. Natuurlijk, wij leven allemaal coram Deo, zoals Luther dat ook heeft genoemd. Dat wil zeggen, voor Gods aangezicht. De Heere, zijn ogen doorlopen de ganse aarde, maar in zijn huis, waar zijn woord wordt bediend, daar zijn we heel bijzonder voor Gods aangezicht. En dat dienen we te beseffen. Daar dienen we ons naar te gedragen. Daar dienen we ons ook op te kleden. De Heere laat in zijn woord zien dat dat allemaal niet slechts maar irrelevante buitenkant is. Nee, de Heere is een God van orde. Hij spreekt over de samenkomst en hij spreekt ook over de manier waarop we samen moeten komen. Hij spreekt ook over de wijze waarop dat die samenkomsten moeten worden ingedeeld en waarop een mens zich moet gedragen. Dat we beseffen, ik ben hier voor Gods aangezicht. En dat is natuurlijk een geloofszaak. Dat je beseft dat waar twee of drie in Gods naam bijeen zijn, daar is Hij in het midden. En hoe beleven wij dat nou, gemeente, als je naar de kerk komt en als je hier gaat zitten? Zijn we dan inderdaad ervan overtuigd dat Gods aangezicht heel in het bijzonder hier aanwezig is? Dat we voor de heilige God zijn? Ik denk dat we dat heel vaak niet beseffen. Ik heb het zelf vroeger ook niet altijd beseft, of altijd niet, misschien wel. Als je dan je gedachten maar een beetje laat gaan en met allerlei dingen bezig bent, de dag van morgen, de werkweek, en als je misschien ongeïnteresseerd bent of onverschillig, we zijn voor Gods aangezicht. Gods heilig oog is op ons gericht. En is er niet vaak reden, gemeente, om ons te schamen? Dat we niet op die hoogte zijn waarop we moeten zijn. Dat ook de kerkgang een soort sleur wordt. Een soort gewoontegang. En dat we niet beseffen dat we op heilige grond leven. De Heere zei tegen Mozes, trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Voor mijn aangezicht. Kijk, dit volk waar hierover sprake is, gemeente, waarvan gezegd is, hij zal verschijnen tot uw lieden vreugde. Deze mensen die arm zijn van geest, verslagen zijn van geest, die voor het woord hebben leren beven. Die komen naar Gods huis om aan te bidden, zo staat hier. Dat is toch de godsdienst. Dat wordt het voor hen. De dienst wordt ook echt dienst aan God. Aanbidden. Dat is een mooi woord om te beschrijven wat iemand die bidden geleerd heeft ook doet. Het is niet zomaar een wensenlijstje inleveren, om het een beetje oneerbiedig uit te drukken. Waar de Heere dan als het ware zijn handtekening onder moet zetten. Bidden is niet allereerst vragen of de Heere iets wil geven. Nee, het rechte gebed, het ware gebed vanuit de vreze Gods, dat is aanbidden. Zoals de Heere Jezus zijn gebed is begonnen. Zoals Hij zijn kerk leert bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden. Als je beseft wie dat je bent. En wie God is. En nog meer als Hij bij aanvang is verschenen. Op een verdere voortgang opnieuw verschenen is tot je vreugde, dan ga je inderdaad aanbidden. Dan ga je God loven en God prijzen. Dat is toch waartoe God dat volk geformeerd heeft. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Zij zullen mij aanbidden. Dan hebben we dat wel eens mogen doen, gemeente. Dat je mond overvloeien mocht van Gods eer. En dat je mocht aanbidden. Dat je God groot mocht maken. In het bedehuis. Of in de binnenkamer. God groot maken. Omdat God zo goed is voor zo'n slecht mens als ik ben. Dat is wat Jesaja profeteert. Dat zal geschieden. Er zal een volk zijn. Dat zal er altijd blijven. En dat zal komen om aan te bidden. Er zal altijd een kerk zijn, in elke tijd. Het is niet altijd gezegd dat dat altijd in elk land zo zal zijn. Want kijk maar naar Klein-Azië, het huidige Turkije. Ooit was daar een bloeiende kerk, de zeven gemeenten. Er zijn alleen nog ruïnes van over. En een mächtig klein hoopje mensen, enkele honderden, die nog leven bij de schriften. Maar de kandelaar is weggenomen, zoals de Heer ook gedreigd heeft in de openbaringen. En in hoeveel landen is het al niet gebeurd, gemeente? Ook de landen van de reformatie. Waar ooit de reformatoren hebben gepredikt. Waar de puriteinen opwekkingen hebben meegemaakt. En het is bijna verdwenen. We hebben niet de garantie dat hier in Nederland er altijd een kerk zal zijn. We hebben niet de garantie dat hier in Barendrecht altijd het woord van God zal blijven. Maar er zal altijd een kerk zijn. En er zal altijd een volk zijn dat hem vreest, waar ook ter wereld. Maar we mogen er wel de Heere om bidden, om pleiten. Want dat is waarom Hij ook deze belofte geeft. Heere, zou U dat ook onder ons willen blijven doen? Wilt U dat ook onder mijn nageslacht geven? Ja, want als je zelf hebt leren beven voor het woord, en als je zelf je ervan bewust bent dat je bekeerd moet worden, en dat er een wonder in je leven moet gebeuren, dan ga je dat ook voor je kinderen zien en ook voor je kleinkinderen. Dan draag je ze allemaal mee in je gebeden. En dan zul je niet rusten voordat ze allemaal de Heere zullen kennen. Ik hoorde eens van een vrouw die had 5 kinderen. Een godvrezende vrouw. En op een dag kwam een van haar kinderen, een jongen, die kwam tot bekering. En uit datgene wat ze hoorde, uit datgene wat ze zag, merkte ze dat de Heilige Geest in die jongen aan het werk was. En het eerste gebed dat ze deed voor haar, op haar knieën deed, dat was: Heer, ik heb er nog 4. Ik heb er nog 4. Zo bewogen als ze was met de zielen van haar nageslacht. Wel, dan staan er beloften in voor zulke armen, voor zulke verslagenen van geest. Beloften ook voor het nageslacht. Zij zullen U eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan en op en onder zal gaan. God vervult de beloften voor zijn volk. Maar dan dat laatste vers. Zij zullen heen en uit gaan. En zij zullen de dode lichamen der lieden zien die tegen mij overtreden hebben. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet worden uitgeblust. En ze zullen allen vlees een afgrijzing wezen. En dan kom ik terug op die opmerking, gemeente, dat de Joden een oplossing hadden gevonden om dit nare eind toch anders te doen, anders te lezen. Ik heb wel eens gelezen dat de Joden, als zij zo'n profetie als die van Jesaja zo donker zagen eindigen, dat ze dan het voorlaatste vers nog eens lazen. Dan deden ze dat zo. Vers 23, en het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere en van de ene Sabbat tot de andere alle vlees komen zal om aan te bidden voor mijn aangezicht, zegt de Heere. En ze zullen heen en uit gaan en ze zullen de dode lichamen der lieden zien die tegen mij overtreden hebben. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet worden uitgeblust. En ze zullen alle vlees een afgrijzing wezen. En dan gingen ze terug naar 23e. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan enzovoort. Want dat 24e vers, dat klonk zo negatief. En zo wilden ze dan zo'n profetie niet eindigen. En daarom grepen ze terug naar een vers dat eraan vooraf ging, dat nog wel sprak van vrede en van verlossing. En dan eindigde zo'n profetie toch positief. En zo deden ze dat niet alleen maar met Jesaja, maar zo deden ze dat ook met Maleachi en met Jeremia en met klaagliederen en met Prediker. Al die boeken, al die profetieën die zo donker eindigden, ze proberen toch een tekst te vinden die ze dan als laatste lazen. Zodat er toch een happy end was. Om het met die nieuwe uitdrukking te zeggen. Zodat het toch goed eindigde. Nou zullen wij dat ook doen, gemeente. Dat voorlaatste vers dan maar als laatste lezen. En die negatieve, die zware, die donkere woorden maar laten voor wat ze zijn. Want anders ga ik toch zo naar huis. Dan ga ik met zo'n somber gevoel de kerk uit. Zullen we dat doen? Of zullen we ze maar laten staan? En erkennen dat Jesaja, de evangelische Jesaja, want zo wordt hij wel genoemd. De oude schrijver Abraham Hellebroek heeft er een hele prekenserie aan gewijd. 8 dikke delen, de evangelische Jesaja, want dat is die. Geen profeet in het Oude Testament heeft zo rijk en zo ruim gesproken over de komst van de Zoon van God in het vlees. Geen profeet in het Oude Testament heeft zo evangelisch geprofeteerd. Heeft zoveel van de liefde Gods en zoveel van de genade Gods in zijn profetie mogen laten horen. Maar het is juist deze evangelische Jesaja die onder invloed van de Heilige Geest deze woorden als laatste heeft opgeschreven. En die zo moest eindigen. Want dat heeft hij natuurlijk niet zelf uitgekozen. Het is niet een keuze geweest van Jesaja. Om op deze wijze zijn profetie te schrijven en om op deze wijze zijn profetie te eindigen. Nee, dit is alles op uitdrukkelijk bevel van de Heilige Geest gebeurd. De heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze geschreven. En daarom heeft Jesaja zo geprofeteerd. En daarom is hij zijn profetie zo geëindigd. En zullen wij ze maar laten staan, gemeente, die woorden. En zullen we er maar onder leren buigen. En ze ons als een ernstige waarschuwing laten gezeggen. Het gaat over mensen, zo staat er, die tegen mij overtreden hebben. Zij zullen heen en uit gaan. Dan gaat het dus over het volk van God. Zij zullen de dode lichamen der lieden zien die tegen mij overtreden hebben. Die tegen mij overtreden hebben. Er zijn mensen die over de treden gegaan zijn die God gesteld heeft. De grens die God gesteld heeft. God heeft in zijn wetten grenzen aangegeven. Gij zult en gij zult niet. En dan zijn de mensen die gaan er toch overheen. Die overtreden tegen God. En blijven in hun overtredingen volharden. En sterven in hun overtredingen. Maar de profeet beschrijft, gemeente, hoe het met die mensen zal aflopen. Want hun worm zal niet sterven. En hun vuur zal niet uitgeblust worden. En ze zullen alle vlees een afgrijzing wezen. De profeet die sluit hier aan bij iets wat de Joden van die tijd ook kenden en herkenden. Met name de Joden die in Jeruzalem woonden, die kwamen vrijwel dagelijks langs een plaats waar altijd een vuur brandde en waar altijd wormen kropen. Het dal van de zonen van Hinnom. Zo werd dat genoemd. Een dal even buiten Jeruzalem. Een plaats waar het vuil werd neergegooid. Waar altijd een vuur brandde om dat vuil te verbranden. Een plaats waar ook de dode lichamen van de misdadigers werden neergegooid. Die mochten niet begraven worden, maar die werden daar op de vuilnisbelt neergegooid. En ik zeg het met huiver, gemeente, maar dat is het beeld wat de Bijbel ons dan oproept. Er kropen altijd wormen rond. Er lag altijd wel wat te verteren. Er was altijd een vuur, omdat dat vuil verbrand moest worden. En daar wijst de profeet op. Als hij zegt wat het lot zal zijn van alle mensen die overtreden hebben tegen God. En die vastgehouden hebben aan overtreding. En die in hun zonde zijn gestorven. Het vuur zal niet worden uitgeblust. Hun worm zal niet sterven. En dat is dus een woordgemeente van de evangelische Jesaja. Juist uit de mond van die profeet. Die zo rijk en zo ruim over de evangelische beloften mocht prediken. Die zo heerlijk geprofeteerd heeft over de komende Christus. En wie is het geweest, gemeente, in het Nieuwe Testament die dit woord zo vaak genoemd heeft? Waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Het is de grote profeet. De Heer Jezus Christus zelf. In Markus 9 zegt hij het herhaaldelijk. Waar de worm niet sterft. Waar het vuur niet wordt uitgeblust. Het zijn woorden, gemeente, die hebben geklonken uit hem. Van wie geschreven staat. Genade is op uw lippen uitgestort. Ik zei van Jesaja. Geen profeet in het Oude Testament heeft zo evangelisch gesproken. Heeft zo op de goede tierenheid en zo op de vergeving van God mogen wijzen. Heeft zo de komende Christus uitgeschilderd. In zijn komst in het vlees. Allerlei kerstprofetieën kunnen wij vinden in de profetie van Jesaja. Maar ook de profetieën aangaande zijn lijden. Jesaja 53. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Maar het is juist deze Jesaja die door Gods geest daartoe aangedreven zijnde. Zijn profetie zo eindigt. En het is juist die grote profeet en leraar, de Heer Jezus Christus. Die als geen andere prediker, die als geen andere profeet, die als geen andere apostel zo sterk gewezen heeft. Op het feit dat er een plaats is. Dat er een plaats is. Waar de worm niet sterft. En waar het vuur niet wordt uitgeblust. Want gemeente, hij was er zelf in. Nedergedaald ter helle. Hij kende de brandende toren Gods tegen de zonde. En hij wist wat er komen zou. En daarom waarschuwde de Heer Jezus als geen ander. En heeft hij voor dat onwillige Jeruzalem gestaan. Vlak voordat hij ging lijden en sterven. Jeruzalem, Jeruzalem. En dat heeft hij niet maar zomaar een beetje voor zich uitgemompeld. Nee, hij riep met grote stem. En daar heeft zijn ziel in meegeklonken. Terwijl de tranen over zijn wangen liepen. Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk in hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild. Uw huis worden u woest gelaten. Daar klonk de benauwdheid van zijn ziel in mee, omdat hij als geen ander wist wat het betekende om eeuwig buiten, eeuwig zonder God te zijn. En gemeente, het gaat hier dus, ja, natuurlijk ook over de wereld, over de onverschillen, en het gaat hier over de goddelozen zeker. Allen die goddeloos hebben geleefd, godloos en goddeloos. Maar het gaat hier ook over de godsdienst. Godsdienstige mensen die wel bezig zijn geweest met het bouwen van de tempel, met het verfraaien van de tempel, maar wier hart er niet in was. Het gaat hier ook over die 5 dwaze maagden, die 5 dwaze meisjes. Die ook tot de kerk behoorden. Die ook meereisden. Die naar de bruiloft wilden. Die geklopt hebben. Het gaat niet alleen over onverschillige, goddeloze mensen, maar het gaat ook over kerkmensen. Die in hun godsdienst op hun manier hebben geleefd. Maar wie er hart altijd onbekeerd is gebleven. En de Heer Jezus heeft er ook op gewezen, terwijl hij ook weer deze profetie aanhaalt in Lucas 8. Ze zullen komen van oosten en van westen, en van noorden en van zuiden. Alle vlees. Dat moeten we natuurlijk niet, zoals dat hier in Jesaja staat, elk mens afzonderlijk, alle vlees. En het woordje alle, dat is nog in de Bijbel nogal eens de bedoeling van alle soorten. Alle soorten, want dat zegt Paulus ook. Ik wil dat er voorbeden gedaan wordt voor alle mensen. Nou, dat begrijpen we allemaal. Dan kan hij niet bedoelen dat wij elk mens, elk individu, bij name noemen in onze gebeden. Al die 4, 5 miljard mensen, die kun je natuurlijk nooit in het gebed voor God opdragen. Maar hij bedoelt te zeggen, alle soorten van mensen moet je opdragen. Niet alleen je vrienden, maar ook je vijanden. Niet alleen de rijken en niet alleen de mensen die in hoogheid zijn gezeten, maar ook die armen. Alle soorten van mensen. Nou, zo is het hier ook. Alle vlees, alle soorten van oosten en van zuiden, van noorden en van westen, ze zullen komen. Uit elk geslacht, uit elke taal. En ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk Gods. En zo zegt de Heer Jezus dan heel aangrijpend achter. De kinderen des koninkrijks buitengeworpen. Dan gaat het niet over de wereld. Maar dan gaat het over de kerk. De kinderen des koninkrijks. De kinderen van het verbond. Die onder de koepel van het genadeverbond hebben geleefd. Die onder de bediening van het genadeverbond zijn opgegroeid. Die de beloften gehoord hebben. Die de beloften zelfs hebben gedragen aan hun voorhoofd. De kinderen des koninkrijks. Buitengeworpen. Gemeente, terwijl ik preek en woorden staat te spreken waarvan sommigen misschien denken, ja, dat zijn ernstige woorden. Donkere woorden, dreigende woorden. Maar toch maar woorden. Nog in mijn hart leeft er het gebed, Heere, wil u die woorden nou eens kracht geven. Zodat het dat hart van die jongen mag bereiken. Zodat het hart van die man, die nu al zo lang leeft zonder God en buiten God, mag verbreken. Zodat die moeder, die zo druk is met haar gezin, en geen tijd heeft om aan haar ziel te denken, tot stilstand wordt gebracht. Zodat dat meisje, dat zo wordt aangetrokken door de begeerlijkheden van deze wereld, mag gaan leren dat die begeerlijkheden voorbij gaan. Heere, wilt u de woorden van de prediking, wilt u de woorden van deze profetie kracht verlenen. Zodat het voorspoedig is in hetgeen waartoe gij het zendt, zodat het mag doen hetgeen u behaagt. Bidt u dat ook, gemeente, als u naar de kerk komt, jongens en meisjes? Bid je dat, Heere, wilt u dit woord toch kracht verlenen? Dat ik het mag zien. Dat mijn ogen open zullen gaan voor die werkelijkheid. De profeet Jesaja, die eindigt in dat contrast, in die tegenstelling tussen leven en dood, tussen hemel en hel, eeuwig wel of eeuwig wee. En waar ligt nou dat onderscheid? Gemeente, dat onderscheid dat ligt niet in je afkomst. Dat onderscheid dat ligt niet per definitie in de manier hoe dat je leeft. Dat onderscheid kunnen we niet zo duidelijk zien als dat binnen deze kerk, daar leven de mensen voor wie die positieve woorden mogen zijn, en buiten de kerk, dat zijn die mensen die dan in het laatste vers genoemd worden. Nee, die scheiding die gaat ook door de gemeente heen. Die scheiding gaat zelfs ook door de avondmaalstafel heen. Zelfs een avondmaalstafel kan niet als een toetssteen worden gebruikt om te zeggen, nou, die zijn binnen en de rest is buiten. Want wij zien maar aan wat voor ogen is. De Heer alleen ziet het hart aan. Hij zoekt naar waarheid in het binnenste. Geliefde gemeente, het enige wat onderscheid maakt tussen vers 23 en vers 24, dat is wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, wat hij ook verder heeft, al heeft hij een heel godsdienstig leven, al kent hij vele aandoeningen en gemoedelijkheden onder de prediking, maar wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Het is juist, gemeente, bij de Heer Jezus Christus waar de wegen uiteen gaan. Dat was toen ook zo. Het was één volk. Het ging over het volk dat gezamenlijk bezig was om die nieuwe tempel te bouwen. Het ging niet over de wereld, maar het gaat over dat volk, het bondsvolk. Daar liep dat onderscheid doorheen. En zo is het nog. Het onderscheid komt openbaar bij de Heer Jezus Christus. En de een die zal in de overtuiging van zijn zonden vluchten en het leven buiten zichzelf zoeken in het bloed der verzoening. Terwijl de ander het zoekt in zijn godsdienst en een gestalte zoekt op te bouwen en genoeg heeft aan een gedaante van Gods zaligheid. En zo gaan de wegen uiteen. Met name bij die Zoon die God gezonden heeft. Daarom worden we vandaag, gemeente, opnieuw hartelijk opgeroepen om het leven inderdaad niet in onszelf te zoeken, om het niet te verwachten van onze ijver en van onze godsdienst en van alles wat een mens kan doen. Om zelfs niet te leunen en te steunen op ervaringen en op bevindingen, al zijn die nog zo nodig en worden ze nog zozeer door de geest gewerkt. Maar om ons te richten op het voorwerp van het geloof, en dat is niet de bevinding en niet de ervaring. Want wie op zijn gevoel gaat rusten, die is een baar der zee gelijk. En die wordt heen en weer geworpen. Maar het voorwerp van het geloof, dat is het onfeilbare woord Gods. op de belofte die in Christus Jezus ja en amen zijn. Om daarin geoefend te worden. Om daaruit te mogen leven. En dan heeft zo'n belofte als hier gemeente zo'n woord waarin Jesaja ook eindigt. Met die aangrijpende bedreiging. En die aangrijpende beschrijving van het lot van de goddelozen. Die heeft ook zijn nut voor het volk Gods. Want zij zullen zien de dode lichamen. Zij zullen zien de worm die niet sterft en het vuur dat niet wordt uitgeblust. Met welk doel? Opdat ze des te meer de Heere de lof en de eer leren brengen. Waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren. Die ge geen verlossing gunt. Of geeft, beter gezegd. Maar dat moet rijmen natuurlijk. Want God gunt het wel hoor. Ja, God gunt het een ieder. God heeft geen lust in de dood van de goddelozen. En de dichter die zegt: schoon ge even zoveel zonden in mij als in hen hebt gevonden. En dat is de verwondering. Als zo iemand van dat volk, zo'n arme, zo'n verslagene van geesten die voor het woord beeft, die dode lichamen zag, dan was die verbroken van verwondering. Waarom was het op mij gemunt? Ik was niet beter, ik was niet vromer, ik was niet heiliger. Dan eindig je in de verwondering, dan eindig je in de liefde. Dan eindig je uiteindelijk in de eeuwigheid. Dat de Heere nou redenen genomen heeft uit zichzelf. Dat zijn liefde van eeuwigheid is. En als je daar nou door het geloof zicht op mag krijgen, gemeente, dan krijg niet ik de eer. Niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam alleen zij eeuwig lof en eer. En zult u nou ook, gemeente, mogen delen in die eeuwige lofprijzing. God de eer mogen geven. Het is vandaag nog genadetijd. Nog roept hij het ons zo hartelijk toe. Wend u toch naar mij toe. Word toch behouden. Wie wil die nemen het water des levens om niet? Ik ben God en niemand meer. Amen. We gaan de Heere nog danken en bidden. Heere, zo mochten we vandaag samen zijn op een dag die aanvankelijk in het teken zou moeten staan van de bediening van het heilige avondmaal en vanmiddag de nabetrachting. En dan hebben we het teken dan niet lijfelijk kunnen bedienen. En dan is het brood niet gebroken en de wijn niet vergoten, maar de woorden van verzoening hebben geklonken. De beloften van het evangelie zijn gepredikt. De Christus der schriften is uitgeschilderd en uitgestald. En u hebt voor een arm en ellendig volk die naam nog laten verkondigen. En we bidden u, wilt u uw geest eraan paren, wat zij op die naam mogen betrouwen. En dat ze mogen ervaren dat u verschijnen zal tot hun vreugde. Laat dat een uitwerking mogen zijn, Heere, van het woord van deze dag. Laat dat woord van de nabetrachting mogen meegaan de weken die we begonnen zijn. Als er weer het leven komt, als we weer de wereld in moeten gaan, als de boze weer aanklopt, als de zonde weer gaat leven. Heer, uit ons is geen vrucht, tot in der eeuwigheid niet. Maar wil uw kinderen oefenen in dat allerheiligste en dierbare geloof in deze belofte. Dat ze dat mogen aanvatten. Mogen aangrijpen. Mogen omhelzen. En mogen vasthouden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. En wil in ieder Heere die vreemdeling is van dit leven, dat in Jesaja 66 wordt beschreven. En dat we getracht hebben te prediken. Laten deze laatste woorden uit deze profetie, als de schrik des Heren, ons mogen bewegen tot het geloof. U laat deze woorden verkondigen, Heren. Niet om mensen de schrik aan te jagen en daarin te laten eindigen, maar om ze uit te drijven tot het kruis van Golgotha. Om door dat bloed der verzoening vrede te ontvangen voor hun verbroken hart. En geef dat dat de uitwerking mag zijn van de prediking van vandaag en van vorige week. En geeft u dat de prediking van al die zondagen dat we hier hebben mogen zijn, van al die jaren, dat mogen bewerken. Dat was een ellendig volk, als een arm volk in onszelf. Het leven buiten onszelf mogen zoeken in u, mogen betrouwen op die naam die gij in uw Zoon hebt gegeven. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. Heren, dat we er nog werkzaamheden mee mogen kennen, ook in de week die voor ons ligt. Bewaar ons ervoor dat we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Bewaar ons voor een onverwachte en een onverzoende dood. Wees met ons in deze week. Als er ook nog een bedroefde familie naar het geopende graf moet. Wees u ze nabij en sterkt u ze. De weduwe met haar kinderen, klein en achterkleinkinderen. Laat het woord zijn kracht mogen doen. En wilt u er getuigenis aan geven. Heilig de roepstem aan ons aller hart. Wees u met alle werkzaamheden in de gemeente, ambtelijke werk, catechisaties die we gaan beginnen, het verenigingsleven. Heren, bewaart u ons voor verdere besmettingen. We hebben er ook geen rechten op, we hebben het niet verdiend, maar wilt u toch nog ons de mogelijkheid geven om bezig te zijn met de woorden van het eeuwige leven. Wilt u met een ieder zijn die het moeilijk heeft, wilt u de zieken genezen en opbeuren. En alles doen wat nodig is, Heren, om verloren zondaren zalig te maken. Wees met de kinderen ook op school, helpt u ze en ondersteunt u ze. De vaders en de moeders in de gezinnen. Wees met de alleengaanden. Wees met de ouderen. Wees met ons in het maatschappelijke leven. En hoor onze gebeden. Uit genade alleen en om Christus wil. Amen. Psalm 69 vers 14 zingen wij tot slot. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Het 14e van Psalm 69. Thank you. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.